Fijn dat je luistert naar deze podcastserie Kies voor een hoopvol leven. In deze serie gaat het over hoop. Hoop maakt immers dat we plannen kunnen maken, iets voor anderen kunnen betekenen en tegenslagen kunnen incasseren. Hoopvol leven is onze roeping vervullen en het licht van het komende Godsrijk nu al op deze wereld laten schijnen.
Welkom bij de podcastserie Kies voor een hoopvol leven. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in Belgisch Limburg. En ik wil je vandaag meenemen naar het thema ontmoediging. Hoe gaan we met ontmoediging om? Ontmoediging ligt voor ieders deur. Zo heb je je bijvoorbeeld enorm ingezet voor je zieke schoonmoeder, maar één kritische opmerking van je schoonfamilie en heel je motivatie is onderuit gehaald. Of je hebt je maandenlang intensief aan een project gewerkt op je werk, maar toen je het in de vergadering voorstelde, een paar negatieve opmerkingen en al je energie vloeide weg. Maar het kan ook zijn in je studie, of in het behalen van je rijexamen, of bij het vinden van een goede partner, of in de opvoeding van je kinderen. Overal kun je ontmoedigd worden. Soms tijdelijk, maar soms kan een teleurstelling je zo onderuit halen dat je elke moed en zin om er opnieuw aan te beginnen ontnomen wordt. Wat is nu eigenlijk ontmoediging? Ontmoediging reikt volgens mij veel verder dan teleurstelling. Het is eigenlijk een tegenslag of een afwijzing die zowel je motivatie als je passie voor iets totaal onderuit haalt. Motivatie, dat hangt samen met je waarden. Iets dat heel belangrijk voor je is en dat je als noodzakelijk ervaart om te doen. Maar je hebt ook passie nodig, energie. En dat laatste hangt heel veel samen met zelfvertrouwen. Geloof je in je mogelijkheden, ken je je hulpbronnen. Meestal is het geen kleine tegenslag die je onderuit haalt. Hoewel een kleine opmerking wel als trigger kan werken. Maar het is een serieuze afwijzing of tegenwerking. Zoals men het project waar je mee bezig bent of het doel waar je naar streeft blokkeert of onmogelijk maakt. Zo kan het zijn iemand die jou niet meer wenst te ontmoeten, of het verbod van hoger hand op je werk om nog verder aan je project te werken, of een financieel probleem dat de verhuizing onmogelijk maakt, enzovoort, enzovoort. Maar eerst iets positiefs. Ontmoediging, het woord zegt het al, is het afnemen van moed, of van zin, of van passie. Dat betekent dat alleen mensen die moed hebben getoond ontmoedigd kunnen worden. Alleen mensen die ergens voor gegaan zijn, die een duidelijk doel hebben nagestreefd of die ergens offers voor hebben gebracht of alles op alles hebben gezet, die kunnen ontmoedigd worden. Dus als jij ontmoedigd bent, dan was er een tijd dat jij heel veel moed had en heel veel moed toonde. Men heeft eigenlijk iets van jou afgenomen, je bent bestolen. Ontmoediging raakt de zin van jouw bestaan. Het doel of verlangen waar je je aan gegeven hebt, het was geen bijzaak, maar een hoofdprioriteit in je leven. Het was iets dat de zin van je bestaan uitmaakte. Het was iets dat bij je talenten paste en in overeenstemming was met je waarden. Kijk daarom mild naar jezelf bij ontmoediging. Je hebt hard gewerkt, hoge doelen nagestreefd. Je hebt jezelf totaal voor iets ingezet en je nek voor iets uitgestoken. Je hebt lef en moed getoond. En je bent wellicht verder gegaan dan anderen ooit gegaan zijn. Neem jezelf daarom niet kwalijk dat je ontmoedigd bent geraakt. Maar heb er begrip voor dat je draagkracht niet oneindig is. Ontmoediging heeft ook met tijd te maken. Je hebt je voor lange tijd aan iets gegeven. Je droom en verlangen was iets dat al een lange tijd vorm heeft gekregen in je gedachten. Dat maakt het ook moeilijk om het los te laten en andere doelen te stellen. Door de lange tijd werd de spanningsboog te groot en het lukte je niet om het vol te houden. Je zult je dromen daarom in kortere tijdsbogen moeten omzetten en de kleine overwinningen en successen leren tellen, zodat je het uiteindelijke doel als mogelijk kunt zien. Ontmoediging heeft meestal met andere mensen te maken. Je wordt door anderen tegengewerkt, afgewezen, belachelijk gemaakt of soms genegeerd, wat heel pijnlijk kan zijn. Het laat zien hoe belangrijk wij het vinden om door anderen gezien en erkend te worden. Weet je, je kunt lange tijd heel zelfstandig aan iets werken, in je eentje volharden en ideeën uitwerken, maar op een gegeven moment wil je toch de vruchten plukken van je inspanning en je wilt de resultaten oogsten van wat je hebt verricht. We hebben de erkenning van anderen niet nodig om eigen ideeën te ontwikkelen of op plannen uit te werken of initiatieven te nemen of zorg te dragen voor anderen. Daarin willen we zelfs graag heel zelfstandig zijn. Maar ieder mens wil wel graag resultaat, vrucht op zijn arbeid zien. We willen merken dat wat we doen voor anderen van betekenis is geweest. Weet je, er zijn mensen die deze spanningsboog goed aankunnen. Ook als deze erg groot lijkt, zoals bepaalde kunstenaars kunnen dat goed. Maar zelfs dan toch is er de hoop en het verlangen dat men vroeg of laat de vruchten ervan kan plukken. Nu is ontmoediging van alle tijden. Grote leiders hadden er last van en moesten hun ontmoediging telkens weer overwinnen. Martin Luther, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Martin Luther King. Hun levensverhalen wijzen op dat hoe meer je je nek uitsteekt en risico neemt en durft af te wijken van de algemene lijn, je aangevallen wordt en omstandigheden je aan het twijfelen brengen. Je zult daarom heel erg op je eigen roeping moeten leren vertrouwen en je missie belangrijk vinden om door te gaan. Wat maakt het nu zo lastig? Wat maakt nu dat een kleine trigger je uit het lood kan doen slaan? Dat er soms heel weinig nodig is om uit je evenwicht te komen. Je hebt heel lang aan iets gewerkt, het volgehouden tegen de diverse tegenwerkingen in. Je hebt moeilijkheden overwonnen, maar dan opeens een kleine tegenslag en je breekt. Je veerkracht is geknapt. De energie is op en je stopt. Je weet, die kleine trigger was het niet. Het was slechts de druppel die de emmer deed overlopen. Maar toch, wat maakt dat het nu te veel is geworden? En dat je niet zo gemakkelijk kunt herstellen en de ontmoediging niet zo makkelijk kunt overwinnen? Ik denk dat het komt omdat er diep in ons een handlanger van de vijand zit. Diep in ons zit er een stem die ons afraadt om grootse dingen te doen. Een stem die zegt, ach, anderen kunnen het beter. Je bent het niet waard. Vroeg of laat zul je ontmaskerd worden en zal men je in de steek laten. Ze zullen je uitlachen. Heel vaak zijn het stemmen van andere negatieve boodschappen die je in je jeugd hebt meegekregen. Die het geloof en het zelfvertrouwen ondermijnd hebben. En bij elke grens die je nu oversteekt, dan steken die oude stemmen weer de kop op. Weet je, zolang het goed gaat en je de nodige hulpbronnen hebt en je netwerk goed in elkaar zit, dan kun je die stem wel weerstaan. Maar als je alleen komt te staan, het succes uitblijft en je het doel niet meer zo scherp voor ogen hebt, dan kan de vijand toeslaan en je met één klap je uit het veld doen slaan. In de Bijbel wordt een prachtig voorbeeld beschreven van iemand die ontmoedigd werd, Elia. Hij was een geweldige profeet die recht op zijn doel afging en tegen iedereen durfde op te nemen. Maar na een lange tijd het te hebben volgehouden en waarbij hij heel grote successen wist te behalen, heeft hij één tegenslag. De dreiging van koningin Izebel om hem te vermoorden. En die halen hem onderuit en hij gaat op de vlucht. Niet zomaar een vlucht. Nee, hij isoleert zich totaal van anderen en laat zijn knecht achter en wenst te sterven. En aan zijn leven zien we hoe gevaarlijk zo'n ontmoediging kan werken en je leven op een totaal verkeerd spoor kan doen lopen. Hij vervreemdt zich van anderen en hij verliest het contact met zichzelf. Elia die zondert zich af van alles wat hem had kunnen helpen. Zo had zijn knecht hem kunnen bemoedigen en zijn hulpbronnen kunnen laten zien. Deze had hem op zijn successen kunnen wijzen en hij had hem kunnen helpen om de dreiging weer een beetje in normale proporties terug te brengen. Depressie kan je echter zo blind maken voor alles wat goed is in het leven, dat geen enkele bemoediging of goede raad nog kan binnendringen. Teleurstelling kan zelfs een soort hardheid, een agressie in je leven ontwikkelen, die een muur tussen jou en anderen brengt. Leg daarom de rekening van jouw ontmoediging niet bij de verkeerde personen neer. Er zijn mensen die jou wel zien zitten, die wel in jou geloven. Er zijn mensen die wel bewondering voor je hebben en die door jou geïnspireerd werden. Het zijn de noodzakelijke hulpbronnen die je nodig hebt om teleurstelling te overwinnen. Elia wil sterven. Het hoeft voor hem niet meer. Hij ziet zijn zegeningen niet meer. De successen niet die hij behaald heeft. De moed die hij getoond heeft. De energie die hij voelde. Het gezag dat hij toonde. Hij is het allemaal kwijt. En als gevolg dat hij zich totaal waardeloos voelt, mislukt en schuldig. Anderen kwijtraken kan ertoe leiden dat je uiteindelijk ook jezelf verliest. Je identiteit kan op lange duur niet meer in je eentje handhaven. Je bent bedoeld om in een gezonde vrienden- of familiekring je roeping en je talenten te vervullen. Is het niet opvallend dat heel gezonde mensen ook tot die doodswens kunnen komen? Het hoeft voor mij niet meer. Het zijn niet alleen maar zwakke karakters of personen waarvan we het al hadden zien aankomen. Ook leiders en mensen met een sterke persoonlijkheid hebben anderen nodig om hen te bevestigen en het gevoel te geven van geliefd te zijn. Het kan ook zijn dat je kracht en je eerdere successen je het soms lastig maken om in verbinding te blijven met anderen en je door anderen te laten zorgen. Je denkt dat je het alleen moet doen en dat je veel moet geven. Maar vroeg of laat zijn onze innerlijke bronnen op en hebben we anderen nodig die voor ons zorg dragen en ons moed inspreken. Tot zover het slechte nieuws. Laten we eens kijken naar het goede nieuws. Hoe kom je nu uit ontmoediging? En hoe herstel je jezelf in geloof en vertrouwen om je roeping te voltooien? Bij Elia, en zo ook bij ons, komt de oplossing van buitenaf. God stuurt een engel. God stuurt een engel naar Elia om voor hem te zorgen in zijn eerste levensbehoeften, eten en drinken. En als de eerste keer niet voldoende blijkt te zijn, dan herhaalt de engel zijn zorg. En zo is het ook bij ons. God neemt ons niets kwalijk, verwijt ons niets. Verwacht ook niet dat we onszelf aan onze haren uit het moeras trekken, maar toont zijn zorg voor ons. Soms door een onverwacht telefoontje, een kaartje, een vraag van iemand naar onze gezondheid of een waardering voor iets dat we lang geleden gedaan hebben. En ook vandaag stuurt God nog zijn engelen op pad om voor ons te zorgen. Elia wordt door de zorg van de engel in staat gesteld om op reis te gaan, op zoek naar de wortels van zijn roeping, op zoek naar God zelf. Hij wist dat de zorg van de engel niet voldoende was en dat hij ander voedsel nodig had om weer aan zijn levensbestemming te werken. Vaak denken we na enkele zegeningen en bemoedigingen dat we weer verder kunnen gaan, in plaats van te zoeken naar de diepere wortels en nieuwe inspiratie voor onze dromen. Beter is het om net als Elia te verlangen naar een nieuwe ervaring die ons nieuwe grond geeft onder onze voeten. Dat vraagt tijd en eerlijk zelfonderzoek. En uiteindelijk merken we dat we het vinden bij God. Alleen Hij kan ons laten zien wat de reden van ons bestaan is. Hij kan laten zien waar wij voor geboren zijn en wat onze roeping is. Een ontmoeting met God betekent allereerst dat wij ons verhaal mogen doen. Net zoals de Emmausgangers hun teleurstelling met Jezus mochten delen. Zo mag ook Elia zijn verhaal bij God doen. En of het helemaal klopt is niet belangrijk. Ons gevoel mag verwoord en gehoord worden. God is geïnteresseerd in onze gevoelens en is zelfs bereid om het meer dan één keer aan te horen. Zolang wij niet onze pijn, teleurstelling, ons verdriet, onze onmacht, ons falen met hem delen en daar achterlaten, kunnen we onmogelijk het goede nieuws van hem horen. God gaat niet op alle klachten van Elia in, maar één klacht neemt hij volledig serieus. Elia's eenzaamheid. Elia die zegt, ik ben alleen overgebleven. En dat raakt God. Niet omdat het helemaal klopte, maar omdat Elia zich zo voelde. God wil niet dat wij ons alleen voelen. Al aan het begin van de Bijbel lezen we dat God niet wil dat de mens alleen is. En als Jezus zijn discipelen op weg stuurt, is dat 2 aan 2. Hier verzekert hij Elia dat er nog 7000 zijn zoals hij. We mogen dan een minderheid zijn, we zijn niet alleen. Vraag je eens af welke mensen op jouw weg zijn gebracht met wie jij mag optrekken. Elia's ogen die worden op een nieuw perspectief gericht. Een nieuwe generatie leiders aanstellen, die taken gaat oppakken die de vorige heeft laten liggen. Je mag je dus niet blind staren op de mensen en omstandigheden die het tot nu toe al jouw energie hebben opgeëist. Elia wordt niet alleen beloofd dat er een nieuwe generatie aankomt die belangrijke dingen zal gaan doen. Hem wordt opgedragen de verbinding te zijn tussen nu en straks, tussen zijn generatie en de volgende. Bij ontmoediging moet je eens afvragen voor welke nieuwe mensen jij een zegen hebt. Welke nieuwe situaties en mogelijkheden jij tot leven mag roepen. Welke levenslessen jij aan anderen mag overdragen. En hoe jij voor anderen een model van hoop kunt zijn.
Je hebt geluisterd naar een aflevering Kies voor een hoopvol leven. Presentator Gerrit Houtman. Meer informatie ga dan naar onze website www.bethesda.be. Wilt u hulp ontvangen of heeft u vragen naar aanleiding van dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar info@bethesda.be.